zo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw lieve moeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans verkort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn dat haar vis stinkt, omdat daar geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord te rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor, dat ik hore gelijk die geleerd wordt. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij, die mij rechtvaardigt. Die zal met mij twisten. Laat ons tezamen staan. Die heeft een rechtszaak tegen mij. Hij komen herwaarts tot mij. Ziet, de Heere, Heere helpt mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden. De mot zal hen eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Ziet gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. We willen ter afsluiting van deze conferentie samen luisteren met name naar de woorden die we vinden in vers 4 en vers 5. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord te rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hore gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Voordat we straks samen naar huis gaan, willen we dan nog één keer naar het woord van God luisteren. We willen luisteren naar de woorden van de knecht des Heren. Hij is immers aan het woord hier, in dit gedeelte van de profetie van Jesaja. We gaan terug naar onze gezinnen, naar onze gemeente waar de Heere ons een plaats heeft gegeven. En hoe kunnen we dat beter doen dan hem voor de aandacht te hebben en te houden, die de grote knecht des Heren is en die ons laat zien, ook in de woorden van vanmorgen, wat het betekent om een knecht des Heren te zijn. En zo zou ik met u daarover willen nadenken, het lied van de knecht des Heren als leerling. En ik doe dat maar in drie punten, zoals ik dat meestal ook gewend ben om te doen. En dan zie ik drie dingen hier in de tekst. Hij leert te spreken, hij leert te luisteren en hij leert te gehoorzamen. Dus het lied van de knecht des Heren als leerling. Allereerst, hij leert te spreken. Deze tekst vormt een onderdeel van het troostboek van Jesaja. En in het troostboek van Jesaja komt keer op keer de knecht des Heren naar voren, die hier in deze tekst aan het woord is via de profeet Jesaja. En hij richt zich via de profeet tot het volk in ballingschap, dat vanwege hun zonden daar moet verblijven. We hebben daar al het een en ander over gehoord tijdens de conferentie in de eerdere lezingen over Esra. En daar in het vreemde land moeten ze een aantal jaren verblijven. En in het vorige hoofdstuk, Jesaja 49, daar kunt u lezen hoe daar ook in Babel mensen zijn die zeggen: de Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaat. Ze zijn ver van Juda verwijderd, ze zijn ver van Jeruzalem verwijderd en ze trekken de conclusie dat de Heere niet langer naar hen omziet. Dat de Heere de band tussen hem en zijn volk verbroken heeft. Onder de ballingen zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn voor wie dat een diep verdriet is geweest. Aan de andere kant zullen er mensen geweest zijn die dat meer als een conclusie hebben geconstateerd. En gezegd hebben: zie je wel, de Heere heeft ons vergeten en de Heere heeft ons verlaat. Maar wat Jesaja hier in dit gedeelte, wat met name dan vanmorgen onze aandacht vraagt, laat zien, dat dat een verkeerde conclusie is. God zendt zijn knecht tot het volk. God heeft zijn volk niet afgeschreven. Het begin van Jesaja 50 is wat dat betreft heel tekenend. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder, waarmede ik haar weggezonden heb? Waar heeft de Heere ooit gezegd en heeft hij het zwart op wit gesteld dat hij zijn volk verlaten heeft en dat hij zijn volk voorgoed vergeten heeft? Waar is de scheidbrief? Deze vraag stellen is ook haar beantwoord. Die scheidbrief is er. De oorzaak van de ballingschap ligt bij de inwoners van Juda, die ontrouw zijn geworden. God heeft zijn volk niet zomaar weggezonden naar Babel. Want de Heere kan heel eerlijk zeggen: waarom riep ik en er was niemand? Waarom kwam ik? En waarom was er niemand om te luisteren, om te horen? En nu laat de Heere zijn trouw aan zijn volk zien in de komst van de knecht des Heeren. Hij wordt door de Heere gezonden. De ballingen in Babel kunnen het gevoel hebben dat de Heere hen verlaten en vergeten heeft. Maar hij stuurt zijn knecht. Een knecht die tegelijk ook een boodschapper is van die zeer blijde boodschap. Jesaja mag de knecht des Heeren presenteren die door God gezonden is. En wanneer u wel eens over dat tweede gedeelte van Jesaja gepreekt hebt, dan weet u net zo goed als ik dat er al heel wat geschreven is over die knecht des Heeren. Wie is hij nou eigenlijk? Is dat de profeet zelf? Is dat het volk in één persoon gesymboliseerd? En er zijn nogal meer mogelijkheden. Maar ik denk dat wij niet zo lang hoeven na te denken over wie deze knecht des Heeren is. In Jesaja 49 wordt toch heel duidelijk gezegd van deze knecht dat het te gering is voor de Heeren dat hij alleen maar een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. De Heeren zegt zelf tegen deze knecht: ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Jesaja wijst hier geleid door de Heilige Geest op het feit dat God een knecht zendt in wie hij zijn heil openbaart aan heel de wereld. En wie kan dat anders zijn dan de Zoon van God, de knecht des Heeren die gekomen is in deze wereld. En daarom, de woorden van onze tekst zijn eigenlijk al een wonder op zich, dat God door middel van de knecht des Heeren gaat spreken tot zijn volk. God komt tot schuldige mensen, tot ontrouwe mensen. In de knecht des Heeren laat God zien dat hij het verlorene zoekt, dat hij schuldige mensen zoekt. Uiteraard zijn dat hele bekende woorden voor ons. Maar dat is toch elke keer weer de kern van de boodschap, van het woord van God. God komt tot mensen in hun schuld en in hun verlorenheid. En wanneer wij deze knecht des Heeren verkondigen, hoort de gemeente daarin de verwondering. God zo spreekt tot ons, tot onze gemeente, dat God zo tot zijn volk, tot zijn gemeente ook vandaag komt. En dan willen we nu even stilstaan bij het begin van onze tekst, waarin heel duidelijk naar voren komt hoe deze knecht des Heeren spreekt. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven om met de moeden een woord te rechter tijd te spreken. De knecht des Heeren ontvangt een tong der geleerden om te spreken. Dat woord geleerden, dat zou ons op een verkeerd spoor kunnen zetten. Het is hetzelfde woord als wat in het slot van vers 4 gebruikt wordt. Gelijk hen die geleerd worden. Geleerden zijn, volgens het Hebreeuwse woord, niet mensen die heel goed kunnen leren in de zin van dat ze veel kennis hebben en knap zijn. Nee, het zijn mensen die onderwijs ontvangen. De knecht des Heren is een leerling die een tong als van een leerling ontvangt om te spreken. De knecht des Heren presenteert zich hier als de leerling die onderwijs ontvangt om het woord van God door te geven. Hij leert het woord van God te spreken tot het volk. En dat is ook alweer zo'n wonder. De Zoon van God wordt leerling. Hij presenteert zich als een leerling die een tong ontvangt van God om te spreken. Ik denk dat je mag zeggen dat dit ook behoort tot de vernedering van de knecht des Heren, die vooral toch in dit gedeelte van het boek Jesaja ons getekend wordt als de lijdende knecht des Heren. Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de hoogste profeet en leraar, zelf een leerling van zijn vader. En hij ontvangt de gave van het woord van zijn vader om te kunnen spreken. Hij ontvangt de bekwaamheid van God. En zo wordt de knecht des Heren, zo wordt de Zoon van God toegerust tot zijn ambt als profeet. En leraar. En tegelijk kun je zeggen dat dat de kwaliteit van zijn optreden garandeert als de knecht des Heeren. Hij wordt bekwaamd door de Heere Heer. Zijn God staat erachter. Zijn God rust hem toe. Deze knecht des Heeren is een leerling die leert spreken. Maar dat staat tegelijkertijd voor het machtige feit dat zijn boodschap Gods boodschap is. Zo komt de knecht des Heren, in wiens dienst we mogen staan, broeders, aan het slot van deze conferentie, nog één keer naar ons toe. Hij laat zien wat het betekent om knecht des Heren te zijn. Hij laat het ook als aan ons zien, omdat wij toch als zijn dienstknechten niet meerder zijn dan hem. We zijn en blijven leerling. Meer pretenties moeten we ook maar niet hebben. We moeten leren spreken. Elke keer weer opnieuw. Ook in onze dienst. Op de kansel en onder de kansel. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats dat we als predikanten goed van de tongriem gesneden moeten zijn en dat we altijd genoeg woorden kunnen vinden en dat we nooit met een mond vol tanden staan. Maar het gaat hier om echt geestelijk spreken. Geestelijk preken. Vol van de Heilige Geest. Vol van Christus. En dat is een gaaf. Daar moeten we elke keer weer een leerling voor zijn. Die een tong der geleerden ontvangt van de Heere zelf. Elke keer weer vragen. Elke keer weer bidden. Heere, legt u woorden in mijn mond, leert u mij wat ik zeggen moet. Je kunt toch nooit zeggen, nou, ik heb al genoeg gaven om te preken, om te spreken. Soms kun je schrikken hoe gemeenteleden daarover denken. Ze tegen je zeggen, dominee, nou, u praat de tijd wel vol, u kunt altijd wel woorden vinden. Je schrikt ervan. Het brengt je trouwens ook weer tot zelfonderzoek. Hoe ga je om met je preken? Ben je elke keer echt afhankelijk? Ons gebed onderaan de voet van de kansel, dat is toch ook geen formaliteit? Het laat toch zien hoe diep afhankelijk we zijn. Voordat we de preekstoel opgaan, hebben we de gave van de tong der geleerden nodig. En om die gestalte van een leerling te blijven aannemen, is het zo belangrijk, broeders, dat we dicht bij Christus blijven. De grote knecht des Heren, van wie we leren wat het is om een leerling te zijn. Wat hebben wij, hoogmoedige mensen, die we van nature zijn en die soms ook na ontvangen genade nog vaak weer zijn, het nodig om die gestalte van de Heere Jezus Christus te leren, om te leren spreken. Maar wat is het dan ook een troost, dat God de knecht des Heeren toerust. Hij wordt bekwaamd door de Heere Heer. En zo mogen we ook, wanneer we geroepen worden om in zijn dienst te staan, ook elke keer die gave van hem ontvangen. Als we maar een ootmoedig mens zijn. Vragen, Heere, kan het zelf. Leert u mij spreken, legt u mij de woorden in de mond. En waar dan hier in deze tekst het accent op ligt, dat is dat de knecht des Heeren leert om met de moeden een woord te rechter tijd te spreken. Wanneer u naar de grondtekst zou kijken, dan ontdekt u dat er verschillende vertalingen mogelijk zijn, omdat er over een enkel woord nogal wat onduidelijkheid is. Maar ik denk dat de vertaling zoals wij die hebben, recht doet aan de grondtekst. Misschien is het nog wat duidelijker om te zeggen, hij leert om met de vermoeiden een woord te spreken op zijn tijd. Het is in ieder geval duidelijk dat de knecht des Heeren geroepen wordt om in die uitzichtloze situatie van de ballingen in Babel het woord van God te spreken, om hen te leiden, om hen te ondersteunen, om hen te onderwijzen. We moeten in ieder geval wel voor de gedachte waken dat deze woorden alleen maar betrekking zouden hebben op het troostende aspect van het woord van God dat door de knecht des Heeren verkondigd mag worden. Hij wordt geroepen om mensen in een uitzichtsloze situatie te leiden, weer op het rechte pad te zetten. Dus daar zit ook heel duidelijk de vermaning in. En van daaruit ook de vertroosting. De knecht des Heeren is immers degene van wie de geest des Heeren ook zelf getuigt in het boek Jesaja. De geest des Heeren heeft mij gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten. De knecht des Heeren wordt geroepen om leiding te geven aan het volk van Israël dat in bijzondere omstandigheden verkeert vanwege hun eigen schuld. En onder dat volk zitten allerlei mensen. Mensen die er helemaal geen last van hebben dat ze in ballingschap terechtgekomen zijn. Mensen die het daar moeilijk mee hebben. Mensen voor wie het echt schuld geworden is. En ga zo maar door. De knecht des Heeren wordt geroepen om aan hen allen leiding te geven. Broeders, wanneer wij deze conferentie vandaag samen besluiten, dan is het toch ook, denk ik, een terechte vraag voor we weer de gemeente ingaan en gaan spreken. Of we zelf ook het woord van deze knecht des Heeren kennen in ons eigen leven. Woord van de knecht des Heer corrigeert, je soms terecht wijst, je laat zien wat je echte nood is, opdat hij je ook kan troosten vanuit het woord. Misschien is er wel een lezing geweest tijdens deze Haamstede conferentie, waarin u de stem van zijn knecht gehoord hebt, en waarin u merkt, hier spreekt de Heere tot mij. We hebben als dienaren van het woord allemaal zo onze eigen zorgen en onze eigen noden, persoonlijk en ander. Let op de knecht des Heer, de Christus Gods, die bij uitstek bekwaam gemaakt is door zijn Vader, om met de vermoeiden een woord te rechter tijd te spreken. Ik zei al, dat is ook in corrigerende zin, leiden op het rechte pad en zo te troosten. Met de echte troost, de enige troost in leven en in sterven. Kennen we het spreken van de knecht des Heeren in ons eigen hart en in ons eigen leven. Weten we wat het is? Dat Hij een woord op de juiste tijd spreekt. Hij ons ontdekt aan onze zon. We hebben het vaak over de schuld van de mens. Je bent vaak in het ambtelijke leven bezig met de zonden van je gemeenteleven. Ga je soms aangrijpen wat voor een zonde je soms allemaal tegenkomt. Maar hoe zit dat nou met onze eigen zon? Met onze eigen afdwaal? Onze eigen ontrouw? Daar kunnen we onszelf toch ook niet van bevrijden. En die benemen toch ook het zicht op de Heere. En die brengen toch ook geestelijke duisternis. Is het nodig, broeders, dat we de knecht des Heeren horen spreken? In ons eigen hart en in ons eigen leven. Want deze knecht des Heeren is ook de leidende knecht des Heeren. Van wie Jesaja in een ander deel van zijn profetie zingt. Dat de Heere ons aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dat is toch het grote troostwoord van deze knecht des Heren. Dat hij een zondaar weer terugbrengt in de gemeenschap met God door zijn offer. Wat is het dan goed om uit zijn mond dat woord te horen, precies op het juiste moment. Wanneer je weer eens vastloopt met je eigen zonde, met je eigen schuld. Hij het woord van de verzoening spreekt door zijn bloed, waardoor je als een schuldverslagen zondaar vrede vindt in zijn bloed en in zijn wond. Daar gaat het toch ook om in ons eigen leven. Dat we weten wat dat is door hem weer teruggebracht te zijn in de gemeenschap met God. Op grond van zijn offer. Op grond van het feit dat hij het lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dat ook in ons ambtelijk werk, wanneer we weer van hier gaan, elke dag weer de plaats zijn die we innemen. Dat we geen dag kunnen zonder het woord van deze knecht. Zonder het bloed van de lijdende knecht des Heeren. En wat is het dan ook een voorrecht, broeders, dat je met deze boodschap terug mag naar de gemeente. Dat hij weet om met de moeden een woord terechter tijd te spreken. In je eigen gemeente heb je zoveel mensen. Zoveel schaap. Bij de een is dit. Bij de ander is dat aan de hand. Soms zit je bij de voorbereiding van je preken met je handen in het haar om ieder het zijne te geven zoals de Heere dat ook van ons vraagt. Maar wanneer we in dienst mogen staan van deze knecht des Heeren en hij zich bedient van onze bediening, dan zorgt hij er zelf voor dat het woord ook komt waar het moet zijn. Soms laat de Heere je daar iets van zien. Als je na een preek hoort dat zonder dat je het zelf wist, vragen beantwoord zijn. En mensen door de Heilige Geest zicht gekregen hebben op de Heere en op zijn genade. Dienaar van het woord, wist je er soms niks van wat er in dat hart omging. Maar de knecht des Heeren wist dat wel. Hij kent immers de schapen bij name. Hij weet ze te vinden. Die met een schuld verslagen hart naar de kerk zijn gekomen en hunkeren naar de vergeving. Hij kent hen die in duisternis wandelen en geen licht hebben. Hij weet hen aan te spreken die in de strijd van de zonde dreigen te bezwijken. Dat is het troostende werk van de knecht des Heer. Dat hij wil doen door zijn knechten heen. Vanaf mijn bevestiging tot predikant in mijn eerste gemeente, maar altijd een van die teksten, ook uit het boek Jesaja, me bijgebleven, die ik meekreeg tijdens de handoplegging. Begin van het troostboek. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Wat kun je daarmee worstelen op je studeerkamer, om te spreken naar het hart van Jeruzalem. Het is ons toch niet te doen om een mooie preek en om een mooi verhaal. Spreken naar het hart van Jeruzalem. Deze knecht des Heren weet het hart te raken door de kracht van zijn Heilige Geest. Deze knecht des Heren gebruikt de verkondiging van zijn werk om zondaren die in hun eigen leven vastlopen, die met hun zonde en schuld geen raad weten, hem te wijzen en te troosten. En hen te leiden. Zo mogen we ook ons ambtelijk werk doen in het vertrouwen dat Hij zijn werk doet. We kunnen soms het gevoel hebben dat we mensen niet bereiken. Dat geldt van mensen die onbekeerd zijn. Je probeert van alle kanten ze te benaderen. Je probeert het hart te bereiken. Dan ook soms zijn wij mensen die geestelijk in de duisternis verkeren. Je hebt het woord. Je probeert er leiding aan te geven. En toch, je gaat naar huis terug. Die broeder of zuster blijft in het donker. Maar deze knecht des Heren weet met de moeden een woord te rechte tijd te spreken. Precies op zijn tijd. Precies op het juiste moment. Het is misschien goed om hier toch ook even te onderscheiden. Is me eens een keer overkomen dat ik gevraagd werd bij gemeenteleden om te komen om eens een keer over de preken te praten. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als dat zo gevraagd wordt, dan heb je al wel een beetje de indruk welke kant het op gaat. En in die vermoedens werd ik dan ook wel bevestigd. Want de preken die ik dan hield, die waren niet bemoedigend. Men kwam altijd zo down, die woorden gebruikten ze ook, en depri, de kerk uit. En ze zeiden, het gaat er toch om, dominee, dat je bemoedigd wordt in de kerk. En je moet de week weer in en je hebt van alles en nog wat. Je moet bemoedigd worden. Wat dat betreft, ja, dan vinden we het fijn dat op zondagavond ook nog de muzikale fruitmand er is. Want als je daarna luistert, dan word je bemoedigd. Maar ik denk, broeders, als het daarom gaat, dat dat toch wel een andere bemoediging is dan die hier bedoeld wordt in onze tekst. Hij weet met de moeden een woord te rechter tijd te spreken. Dan gaat het om een mens die in zijn zonde en schuld niet meer zonder de genade van God kan. Hij kent de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat schrijen tot hem vlucht. Dat is ook vooral het werk van de knecht des Heeren. Om mensen, in welke situatie zij zich ook verkeren, om hen zo te leiden, dat ze niet zomaar bemoedigd worden en dat ze het fijn hadden in de kerk en dat ze er weer eens even tegen konden, maar dat ze de enige troost in leven en in sterven leren kennen. De troost dat ik het eigendom ben van Christus. Hij mij door zijn geest uit de heerschappij van de duivel getrokken heeft. En dat hij mij zo bewaart tot in eeuwigheid. Deze knecht des Heren moet de verder broeders worden ook toegerust tot zijn werk, omdat hij leert luisteren. Hij zegt van zichzelf, hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik leren gelijk die geleerd worden. En opnieuw valt de vergelijking te trekken met een leerling die luistert naar de meester. De knecht des Heren wordt elke morgen gewekt. Hij wordt opmerkzaam gemaakt op wat God tegen hem zegt. Hij heeft aan het begin van elke dag direct contact en direct gemeenschap met God. Voordat de knecht des Heren gaat spreken, luistert hij. En hij luistert niet met de gedachte van, nou ja, ik weet het zelf ook wel, eigenlijk hoef ik niet te luisteren, ik doe het alleen maar uit beleefdheid. Hij luistert als een leerling die onderwijs ontvangt en die toegerust wordt door het onderwijs wat hij hoort. Voor de knecht des Heren is dit bijzondere onderwijs in de stilte van de morgen van groot belang om zijn taak te kunnen uitoefenen. Om met de moeden een woord te rechter tijd te spreken. kunnen gelijk de lijn trekken naar de Heer Jezus Christus, wanneer we hem meer dan eens ontmoeten, en het is vanmorgen ook al gezegd, bidden in de eenzaamheid, op de berg alleen met zijn Vader. En dat contact en die gemeenschap met zijn Vader heeft hij nodig gehad om zijn taak als knecht des Heren te kunnen uitoefenen. Voordat we van hem lezen dat hij met innerlijke ontferming bewogen is over een schare die zonder herder is, heeft hij dat contact met zijn Vader gehad. Voordat hij in aanraking komt met ziekte, voordat hij gaat spreken in het openbaar, elke morgen wekt hij mij. En hij wekt mij het oor dat ik hoor. Broeders, ik denk niet dat het toevallig is dat er op deze conferentie al meer dan eens aandacht gevraagd is hoe het met onze verborgen omgang in de binnenkamer staat. Knecht des Heren had het nodig tijdens zijn werk hier op aarde om zijn taak van Gods wegen te kunnen vervullen. Zouden wij het niet nodig hebben? Wij zwakke, kleine, nietige mensenkinderen, zouden we het niet nodig hebben om ook eerst te luisteren en dat ook echt als een onderdeel van ons dagelijks werk te zien? Het is toch niet goed wanneer we de dag beginnen door gelijk maar in onze agenda te kijken wat er allemaal te doen staat en gelijk aan de slag te gaan. Hebben we geleerd om eerst te luisteren. Elke morgen weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw. Want hoe kunnen we het woord doorgeven wanneer we niet eerst zelf geluisterd hebben naar wat God tegen ons zegt in zijn woord? Gevaar is toch elke keer weer dat we de hele week de gemeente doorsjouwen van het ene bezoek naar het andere en dat je het aan het eind van de week allemaal optelt en dat je denkt, nou, ik heb aardig wat gedaan. En dat je ook in de gemeente het gerucht hoort, nou, de dominee die komt nogal eens ergens. Is trouw in zijn bezoek. Dat je daar tevreden mee bent. Eerst luister. Elke dag, elke morgen weer opnieuw. Onze gemeenteleden hebben vaak het beeld, als het gaat om een goede dominee, wat dat dan ook mag zijn, dat dat een dominee is die goed kan spreken. Maar is het vooral niet wat de schrift ons ook vanmorgen weer voorhoudt? Dat we alleen echt een knecht van deze grote knecht des Heren zijn, wanneer we eerst luisteren. Hoe zullen we onderwijs geven aan de gemeente als we niet eerst zelf onderwezen worden door de Heilige Geest vanuit het woord in de verborgenheden van het woord van God? Hoe moet je het woord van God doorgeven? En niet eerst de Heere de gelegenheid gegeven hebben om tegen ons te spreken en zijn woord, biddende overdenking, aan ons uit te leggen. Opdat we het ook zouden doorgeven aan de gemeente. Echt luisteren. We kunnen ook zo luisteren dat we voor onszelf al heel snel weten, dit staat in deze tekst en ja, je ziet de toepassing er soms van tevoren al in. Terwijl je, als je echt gaat luisteren naar de tekst, moet bekennen, er zit eigenlijk toch ook een andere toepassing in. Zo moeten we luisteren naar wat de Heere zegt. Als een leerling gelijk die geleerd wordt. Broeders, laat dat voorrang hebben in ons werk. Elke dag weer opnieuw. Laat dat bovenaan staan in onze agenda. We hebben een geopend oor nodig om het onderwijs te ontvangen. We hebben verlichte ogen des verstands nodig. We hebben een geopend oor nodig dat gaat onderscheiden wat het woord van God zegt. We moeten graven in het woord van God, biddend, biddende overdenking, wachtend, verwachtend wat de Heere tegen ons zegt. Zo moeten we spreken. Spreek, nadat we eerst geluisterd hebben. En dan tenslotte, deze knecht des Heren leert ook gehoorzaamheid. Hij heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. De knecht des Heren heeft een geopend oor ontvangen en door dat horen heeft hij geleerd om volkomen gehoorzaam te zijn. Hij is niet wederspannig. Hij gaat niet tegen God in, maar hij is volkomen bereid om zich over te geven aan wat God van hem vraagt, aan wat zijn taak, aan wat zijn roeping is. De knecht des Heren verloochent zijn zender niet. De knecht des Heren is niet ontrouw. Hij laat zijn opdracht niet in de steek. Ook als er heel wat tegenstand en heel wat verzet komt. En dat leest u in de volgende versen. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukt. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. De knecht des Heren is ook de leidende knecht des Heren die tot het einde toe gehoorzaam geweest is. Die de weg van het kruis gegaan is. Volkomen gewillig, van harte bereid om de schuld te verzoenen en om de toorn van God te dragen. En wat voor een tegenstand en wat voor een vijandschap hij ook op die weg tegemoet komt, tegenkomt, hij blijft gehoorzaam. Hij heeft een geopend oor ontvangen. Contact met zijn vader. Dat is van levensbelang voor deze knecht des Heren, om in alle opzichten getrouw en gehoorzaam te zijn. Als je dat op je inlaat werken, wat dat betekent, dat de Zoon van God gehoorzaamheid geleerd heeft, dan denk je als vanzelf aan wat de Hebreeënbrief zegt. Hoewel hij de Zoon was, nochtans heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. En dat is wat we kunnen leren van de knecht des Heeren. Gehoorzaamheid. Ook wanneer wij geroepen worden om de Heere te dienen. Zo, ambt. Als de Zoon van God, zeg het maar weer op deze manier. Als de Zoon van God dat heeft moeten leren. Ondanks dat hij de Zoon van God was. Hoe zit het dan bij ons, wij die van nature zo'n weerspannige wil hebben. Wij die ook na ontvangen genade nog te maken hebben met de zonde die tegen Gods wil ingaat. De voorbeelden van knechten van God uit de Bijbel er maar op na te slaan, dat ze altijd niet zo gewillig waren om in de dienst van de Heere te staan. Kijk maar naar Jona die op de vlucht ging. Kijk maar naar Mozes die zijn excuses had dat hij niet naar Farao behoefde te gaan. Door de Heilige Geest leert luisteren. Gehoorzaam gemaakt, gewillig gemaakt, van harte en bereid om de Heere te dienen. Dan zien we ook hier vanmorgen dat het echte dienen van God ook in het ambt naar voren komt in de volledige overgave aan zijn wil. Je dat kunt herkennen aan de absolute gehoorzaamheid aan zijn woord. Wat er ook tegen opkomt. En we weten allemaal wel uit ervaring, denk ik, wat er tegen opkomt. Dat je te maken krijgt met verzet. Dat je te maken krijgt met mensen die het heel anders zien. Dat je met mensen krijgt die niet willen luisteren naar het woord van God. En dan is het moeilijk om staande te blijven. Dan is het een worsteling om niet toe te geven, maar om het woord der waarheid ook recht te blijven snijden. Dat kost ons wel eens wat. Kan je de aanbidding en de eer van mensen kosten. Kan je een hoop zorg, moeite, strijd, persoonlijk als dienaar van het woord kosten. Soms kun je er moedeloos onder worden. Soms heb je bij jezelf de gedachte, moet ik dan weer naar nou dat gemeentelid toe dat niet wil luisteren en dat er elke keer maar weer tegenin gaat en dat elke keer maar weer met allerlei opvattingen, allerlei theorieën en meningen komt. Ziende op de knecht des Heer, kunnen we staande blijven in onze ambtelijke bediening, waar zoveel strijd tegenop komt. Waar in de strijd ook zoveel tegenop komt. Zouden we dat er niet voor over hebben, broeder? Wanneer we zien op de knecht des Heer, ook onze zonden van ontrouw, onwil, is deze lijdende knecht des Heeren gedragen aan het vloekhout van het kruis. En wanneer we dat weer opnieuw gaan zien en dat weer opnieuw gaan beleven, hij de enige volmaakte knecht des Heeren, en dat we geen dag zonder hem kunnen, zonder zijn verzoenend bloed en zonder de leiding van zijn Heilige Geest in ons leven, krijgen we ook weer kracht om verder te gaan. Broeders, krijgt zo Christus gestalte in u en in mijn leven. Dat is toch het voornaamste. Niet hoe we bekend staan als dominee, maar of Christus in ons te zien is. In ons spreken, in ons luisteren en in onze gehoorzaamheid. Laten we die vraag meenemen en laten we die vraag ons elke keer weer stellen. Krijgt Christus echt gestalte in ons leven? Dat ze in mij, zondige, kleine en zwakke knecht, iets van die grote knecht des Heren zien, worden we zo langer hoe meer gelijkvormig. Ook in dit opzicht aan het beeld van Christus. Dat we de trekken van de knecht des Heren gaan vertolen. Je volmaakte ambtsdrager is geweest. Opdat ook wij in zijn kracht elke keer weer zouden kunnen dienen. Christus in ons broeder. Gaat het om. Opdat we ook zo door de Heilige Geest Christus mogen laten zien wie Hij is. De knecht des Heer, die dat in unieke zin geweest is, omdat Hij de toorn van God over de zonde gedragen heeft. Omdat Hij borg is, die ook onze zonden persoonlijk en ambtelijk heeft willen dragen. In onze gemeente leven. Die alles wat ze van ons zeggen. Over ons zeggen. Zien ze Christus. In ons. Zien ze. Dat we knechten zijn. Van de grote knecht. Des Heeren. Amen. Stel voor dat we samen bidden en danken. Heren, wij komen ook aan het einde van deze conferentie tot u. Om u te danken dat u zelf toch ook kennelijk aanwezig was tijdens deze dag. Door de kracht van uw woord en geest. En dat er toch ook meerdere onder ons zullen zijn die de stem van uw knecht gehoord hebben. Die het ervaren hebben. Hij weet met de vermoeiden een woord te rechter tijd te spreken. Het is dat een wonder, Heren, dat u in onze ontrouw en in onze afdwalingen elke keer weer opnieuw dat woord spreekt. En dat u zo ons verder leidt, toerust, kwaam, omdat we in onszelf zo onbekwaam zijn en zo onbekwaam blijven. Heere, geef dat Christus gestalte in ons krijgt. Hoe langer hoe meer het beeld van de knecht des Heren in ons leven zichtbaar wordt. Omdat we zelf geleerd hebben wat het is om te leven van de genade van deze knecht des Heren. Heere, wilt u zo alle gesproken woorden tijdens deze conferentie achtervolgen met uw zegen. Opdat we ook in de komende tijd er elke keer weer aan herinnerd mogen worden. Ermee werkzaam zijn. En dat het ons toerust om ons werk in de gemeente te kunnen doen. Op de plaats waar u ons gesteld hebt. Zegent u ons ook in de maaltijd die we ter afsluiting nog zullen gebruiken. Ik zeg in uw naam dank dat u ons die goede gaven van uw hand geeft. En laat het zo mogen zijn, Heer. Dat we ook die gaven van u. Het gebed en met dankzegging gebruiken. Wilt u met een ieder van ons persoonlijk zijn. U kent onze persoonlijke omstandigheden. U kent de situaties waarin we als ambtsdrager staan. Geeft u ons wijsheid. En geeft u ons elke keer weer te zien op die grote knecht des Heer. Opdat we alles van hem zullen verwachten. We danken u voor het goede dat we hier samen uit uw hand mochten ontvangen. We hebben van u onze plaats gekregen in verschillende kerkverbanden. Maar wat is het een voorrecht en wat is het een zegen dat we hier iets van die geestelijke eenheid in de Heere Jezus Christus mogen ervaren. We bidden van u, Heer. Laten we zo samen in uw dienst mogen staan. Ieder op onze eigen plaats. We danken u voor allen die hun medewerking hebben gegeven, dat ze van u de kracht daarvoor ontvangen hebben. We bidden voor de stuurgroep, die elke keer weer deze conferenties mag voorbereiden. Geef hen ook de leiding. Niemand van ons weet of we er volgend jaar nog de gelegenheid voor hebben om hier te zijn. Wij zijn ook sterfelijke mensen. Wij zijn ook mensen die voor u moeten verschijnen. Heren, laten we dan zo mogen vluchten. Deze lijdende knecht des Heer. Die het lam is. Dat de zonde heeft gedragen. We bidden u dat. De vergeving van al onze zonden. Neem ons onder uw hoede. En bescherming. Ook wanneer we weer onderweg gaan. Naar onze huizen en onze gemeente. Vragen het u uit genade. We zingen tenslotte nog Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel, het antwoord God u geeft. 85, vers 3.